Willen wij opnieuw samen het tweede boek van de vroege profeten opendoen, namelijk het boek Rechteren. Rechteren hoofdstuk 1, laten we opnieuw de eerste 19 versen lezen. Het boek Rechteren kent een dubbele inleiding, zoals eerder gezegd, en de eerste loopt al meteen tot 2 vers 4. Dus dat betekent dat daar heel veel aandacht aan geschonken wordt, en zij die al wel langer bijbelstudie volgen hier in Nieuwpoort weten dat Bijbelboeken geen index- of inhoudstafel hebben en dat die inleiding eigenlijk alles samenvat wat dan verder ook in het boek wordt uitgewerkt. Vandaar dat ik er ook wat tijd aan besteed. Ik hoop ook nog de volgende maal bij dit eerste hoofdstuk stil te staan. Maar ik heb veel tijd vanmorgen en het is een redelijke boterham, dus vergeef me mijn zwakheid en laten we het stuk samen lezen. Dit zegt Gods woord. Na de dood van Jozua vroegen de Israëlieten aan Jahweh: wie van ons zal het eerst optrekken om tegen de Kanaanieten te strijden? En Jahweh antwoordde: Juda zal optrekken. Ik heb het land in hun handen gegeven. De mannen van Juda zeiden toen tegen hun mede-Israëlieten, de Simeonieten: trek met ons op naar het gebied dat ons is toegewezen om tegen de Kanaanieten te strijden. Wij zullen op onze beurt met jullie meegaan naar jullie gebied. Dus gingen de Simeonieten met hen mee. Toen Juda aanviel, gaf Jahweh de Kanaanieten en de Perizieten in haar handen, en zij sloegen 10.000 man neer bij Bezek. En daar vonden zij Adoni Bezek en streden tegen hem, waarbij zij de Kanaanieten en de Perizieten versloegen. Adoni Bezek vluchtte, maar ze achtervolgden hem en grepen hem en ze sneden zijn duimen en grote tenen af. Toen zei Adoni Bezek: 70 koningen met afgesneden duimen en grote tenen hebben de kruimels onder mijn tafel opgeraapt. Nu heeft God mij terugbetaald voor wat ik hen heb aangedaan. Ze brachten hem naar Jeruzalem en daar stierf hij. De mannen van Juda hadden namelijk al Jeruzalem aangevallen en het ingenomen. Ze hadden de stad met het zwaard geslagen en haar in brand gestoken. Daarna was Juda ten strijde getrokken tegen de Kanaanieten die in het bergland, de Negev en de westelijke laagvlakte woonden. Ze trokken op tegen de Kanaanieten die in Hebron woonden, het vroegere Kiriat Arba, en versloegen Sesai, Achiman en Talmai. Van daaruit waren ze opgerukt naar het volk dat in Debir woonde, het vroegere Kiriat Sefer. En Caleb zei: ik zal mijn dochter Aksa ten huwelijk geven aan de man die Kiriat Sefer aanvalt en verovert. Otniel, de zoon van Kenas, de jongere broer van Caleb, nam het in en dus gaf Caleb zijn dochter Aksa aan hem ten huwelijk. Op een dag, toen ze bij Otniel kwam, drong ze er bij hem op aan om haar vader om land te vragen. Toen ze van haar ezel afsprong, vroeg Caleb haar: wat kan ik voor u doen? En ze antwoordde: schenk mij een bijzondere gunst. Omdat u mij land hebt gegeven in de Negev, geef mij dan ook waterbronnen. Caleb gaf haar dus de hooggelegen en de laaggelegen waterbronnen. De nakomelingen van Mozes' schoonvader, de Keniet, trokken op uit de palmstad met het volk van Juda om te wonen onder de bewoners van de woestijn van Juda in de Negev bij Harad. Toen gingen de mannen van Juda met de Simeonieten hun mede-Israëlieten en vielen de Kanaanieten aan die in Zefat woonden. En zij verwoestten de stad volledig. Daarom werd zij Horma genoemd. Juda nam ook Gaza, Askelon en Ekron in, elke stad met haar grondgebied. Jahweh was met de mannen van Juda. Ze namen het bergland in bezit, maar ze waren niet in staat om het volk uit de vlakten te verdrijven, omdat ze ijzeren strijdwagens hadden. Tot zover het lezen van Gods woord. En mag de Heer ook zijn woord zegenen. U zult het misschien herinneren dat we in onze vorige overdenking geëindigd zijn bij het goede voorbeeld van die mannen van Juda, omdat zij om succesvol hun erfdeel in bezit te nemen, beseffen dat ze het niet alleen kunnen. En dankbaar gebruik maken van het partnerschap en de samenwerking met hun broers, de Simeonieten. De eenheid en de gemeenschap van Gods volk was altijd een essentiële voorwaarde om op Gods aanwezigheid en kracht te kunnen rekenen, mensen. En we lezen dan ook in vers 20, Jahweh was met de mannen van Juda. Alles was begonnen met Gods roeping van de mannen van Juda, gevolgd door een herhaaldelijke belofte dat hen al het land gegeven was. En zo leverde ook Gods aanwezigheid in kracht de Kanaanieten en de Perizieten over in hun handen, zo lezen we vers 4. Ja, de mannen van Juda die hadden werkelijk alles. En ze erkenden dat alles van Yahweh kwam. Wat hebben wij trouwens dat we niet ontvangen hebben, broers en zusters? Het is de Heer die het allemaal doet. En tot die erkenning komt ook, verrassend genoeg, Adonibezek in vers 7. Ja, het waren niet de mannen van Juda en Simeon, maar Yahweh de God der goden, de grote koning van Israël, die hem zijn verschrikkelijke daden vergolden had. Nochtans, waren het de mannen van Juda die ervoor gezorgd hadden door zijn duimen en grote tenen te amputeren, dat hij niet langer kon wegvluchten en nooit meer het zwaard tegen hen zou hanteren. Maar die gedwongen terugtrekking uit militaire dienst betekende niet dat Adonibezek op rust gesteld tot als een dood zou genieten van zijn oude dag te Jeruzalem. Nee, Adonibezek zou dan meteen terechtgesteld worden. Dat is de betekenis van die laatste woorden in vers 7. De mannen van Juda die brachten Adonibezek als teken van eerbetoon naar Jeruzalem. En die intentie wordt slechts duidelijk wanneer je deze gebeurtenis gaat kaderen in het grote plaatje van de schrift. Herinnert u Abraham, die in een grote strijd verwikkeld raakt met Kedor Laomer en een coalitie van koningen van het noorden? Abraham die had enkel zijn eigen mannen bij zich toen hij tijdens een nachtelijke aanval Lot en een heleboel hijzelaars dapper wist te bevrijden. En iedereen vindt Abraham meteen een geweldige vent, hé. En men meent hem te moeten decoreren voor buitengewone moed en toewijding. Maar het eerste wat Abraham doet, is richting Jeruzalem trekken. Om daar die tekenen van overwinning, het eerbetoon, de tiende van de buit, aan Melchizedek, de priester van God uit Jeruzalem, te schenken. En hiermee, vrienden, zet Abraham de toon. Als je aan het eind van de strijd wil kenbaar maken dat het niet jouw strijd is, maar Gods werk was, dan doe je het onverwachte. De lof en de eer, die komen hem niet toe, zo meent Abraham. Hij weigert alles. Alle eerbetoon is alleen voor de grote overwinnaar. En dat is God. En door geloof geeft Abraham alle credits voor de grote overwinnaar, Yahweh, via zijn priester uit Jeruzalem. Nu, later zien we ook hoe dat David, die zichzelf ziet als de erfgenaam van Gods verbond met Abraham, ja, zijn voorvaders verhaal wel heel goed kent. David, die bindt in geloofsvertrouwen de strijd aan met Goliath, de Filistijnse kampioenvechter, die zichzelf in de voet had geschoten door David te vervloeken. Ja, Gods verbond met Abraham zegt namelijk, wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. En toen dat Goliath David in alle toonaarde vervloekte, sprong David zijn hart op van vreugde in hem. Goliath had een fatale vergissing begaan, waardoor dat hij zijn doodvonnis al meteen getekend had. De strijd was al afgelopen nog voordat hij begonnen was. En met een welgemikte steen door de Heer geleid, haalt David die een geweldige mastodont eronder uit. En hij hakt hem zijn hoofd af met zijn eigen wapen. En vervolgens vertelt het boek Samuel ons hoe David die schedel van Goliath als een overwinnaarstrofee naar Jeruzalem brengt. En hiermee in Abraham's voetsporen treedt. Ja, ook David wil dat iedereen weet dat er een God is in Israël en de strijd dus van Yahweh is. Het is zijn werk, alleen Yahweh is de grote, ware overwinnaar. En dat is, vrienden, ja, de lakmoestest waaruit dat blijkt of iemand werkelijk een man of een vrouw Gods is, om het zo te zeggen. Welke arbeid dat je ook mag verrichten. Vrienden, richt wat kennelijk succesvol gerealiseerd wordt alle aandacht op u, of wordt hierdoor juist de aandacht op God gericht? Als iedereen meer onder de indruk is van God dan van u, dan is het pas Gods werk. Vrijwilligers die zoeken al snel de eer van mensen, ook al beweren ze vaak van niet. Als ze niet de gewenste eer of het verwachte respect krijgen, haken ze na een tijd moedeloos en teleurgesteld wel af. Nou, ze nemen de zaken zo makkelijk persoonlijk, kunnen niet omgaan met weerstand of met kritiek, en zeker niet als die onterecht zou blijken. Maar wie echter door God geroepen is, mensen, zoekt de eer van hem die hem of haar in zijn dienst genomen heeft. En dat zorgt ervoor dat men anders omgaat met kritiek laster of eeroof. We gaan daar trouwens ook nog voorbeelden van te zien krijgen. Denk bijvoorbeeld meteen aan Gideon. Nu maar om terug te komen op David. David die vocht toen als kampioenvechter voor Israël tegen Goliath, de kampioenvechter van de Filistijnen. Een gevecht van man tot man, waardoor het hele volk die langer gebukt zou gaan onder het juk van die Filistijnen. David vocht alleen, maar iedereen deelde in die machtige overwinning op de Filistijnen. En later, veel later, zou ook de ware erfgenaam van de Davidische troon hetzelfde doen. Onze grote verlosserheld, die we uitvoerig bezongen hebben vanmorgen, de Heer Jezus. Hij zou de finale overwinning behalen over de slavernij van de laatste vijand, waardoor zijn volk waarlijk bevrijd zou zijn. Daar te Jeruzalem op de schedelplaats zou die schijnbaar onoverwinnelijke vijand de dood met eigen wapens vernietigd worden. Hij die de macht over de dood had, werd door de dood van Davids grootste zoon voor eens en voor altijd zijn macht ontnomen. En door zijn liefdevolle overgave zou de ware bruidegom ook het hart van zijn bruid voor zich winnen. En met deze opmerking wil ik graag de brug slaan naar het volgende verhaal gebeuren. Hoe Aksa als bruid door Caleb, omwille van zijn overwinning, aan Otniel gegeven wordt. Hint, hint, hint. Dat is de volgende keer. Een verhaal dat weliswaar ja, in onze hedendaagse cultuur, vrienden, zwak gezegd, op weinig bijval kan rekenen. De diverse bewegingen die opkomen voor vrouwenrechten lopen niet meteen warm voor het concept van een gearrangeerd huwelijk. Hè? Laat staan, een huwelijk dat lijkt op een hoofdprijs, een echtgenoot die wint door een weddenschap of een uitdaging. Ja, ik kan het me zo voorstellen dat in de ogen van velen die arme Aksa behandeld wordt alsof dat ze niet meer is dan een lustobject. Hè? Koopwaar dat verhandeld wordt van de ene man naar de andere als betaalmiddel voor ja, een goed afgehandelde zaak. Die arme Aksa. Ze is gewoon het slachtoffer van zo'n primitieve, oerconservatieve paterfamilias. Als hij zegt spring, moet ze enkel maar vragen hoe hoog. En wanneer hij haar weggeeft, moest ze maar gewoon slikken en merci zeggen. Ja, zo wordt er met een westerse bril tegenaan gekeken. Maar in de volgende overdenking hoop ik de misverstanden rond het huwelijksarrangement uit de weg zien te ruimen. Nu, er is hier wel degelijk sprake van een cultuurkloof die niet meteen te overbruggen valt. Al wie dat vandaag ook onder de christenen denkt aan het vinden van een geschikte levenspartner, ja, die is eerder geneigd om volgens eigen wensen een denkbeeldig profielschets op te maken. Wat aangeeft dat de eigen keuze de bovenhand heeft wanneer dat men gaat bepalen wanneer men of aan wie men zijn ja-woord zal geven. Er is niemand die echt geïnteresseerd is in een opgedrongen huwelijk. En deels zal ook wel het onbegrip voor dit verhaal meespelen in het feit, vrienden, dat onder de Bijbelse namen qua populariteit Aksa niet meteen bovenaan het verlanglijstje staat van toekomstige ouders. Ken je niemand die Aksa noemt? Ken je iemand die Aksa noemt? Nee. Nochtans heeft die naam mensen een heel mooie betekenis. Schitterende armband. En kan ik me niet voorstellen dat een vader die zijn dochter zo noemt, niet zielsfeer van haar houdt. En de naam lijkt mij ook passend. Ja, als je ziet hoe dat in onze tekst hier deze best pittige dame schitterend voor de dag komt. Ja, ze weet goed dat ze wel, hé. Maar ook daar een volgende keer meer over. In ieder geval zit Caleb hier met een probleem in onze tekst. Zoals elke goede vader wil hij natuurlijk dat zijn Aksa goed terechtkomt, hé. En hij is een man die niet geïnteresseerd is of dat iemand veelbelovend is. Maar een resultaat. Hij wil bewijs geleverd zien of dat die mogelijke kandidaat wel uit het juiste hout gesneden is. Caleb wil zien of de toekomstige man voor zijn dochter wel een man van geloof is. En er kan alleen sprake zijn van geloof, indien er met wat je doet voor God een zeker risico gemoeid is. Anders heb je geen geloof nodig, hè, mensen. En er kan alleen sprake zijn van geloof wanneer dat je er iets mee doet. Omdat het u in staat stelt om dat te doen wat dan niet in jouw eigen belang is en dus de nodige offers vereist. En geloof, dat is pas een zelfopofferende daad, wanneer dat je afhankelijk bent van God in een poging om iets te ondernemen, dat indien dat God er niet in betrokken is, dat het zeker gedoemd is om te mislukken. Dat is het soort geloof met een behoorlijk hoog octaangehalte wat Caleb voor zijn dochter naar op zoek is mensen. Vandaar. En Caleb zei, ik zal mijn dochter Aksa ten huwelijk geven aan de man die Kiriat Sefer aanvalt en verovert. Otniel, de zoon van Kenas, de jongere broer van Caleb, nam het in. Dus gaf Caleb zijn dochter Aksa aan hem ten huwelijk. Ja, Caleb wil hier de proef op de som nemen. Hij wil een bewijs van geloof geleverd zien dat handelt en vertrouwt op God om een zeer te duchte vijand te overwinnen. Voor Caleb is niemand goed genoeg voor zijn dochter, tenzij die de nodige liefde heeft om zelfs zijn eigen leven voor haar in de weegschaal te gooien. Dan hij een vent in huis haalt, hé? Hij zou je net. Nu misschien vraag u ondertussen af waarom dat precies die flashback ons voorgehouden wordt. Wel, allereerst Caleb en Otniel zijn natuurlijk maken deel uit van de stam van Juda. En Otniel wordt ons hier gepresenteerd, mensen, omdat hij in Israël de eerste rechter zal zijn. In hoofdstuk 3. Maar om die proef hier van Caleb te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk terug naar de dagen waarin dan Mozes het volk uit de Sinaï leidde naar Kades Barnea, in dat eerste jaar van de Exodus. En toen stuurde Mozes die 12 verspieders het land in, om te zien ja, of dat beloofde land werkelijk overvloeide van melk en honing, zoals Yahweh het volk beloofd had. En, niet onbelangrijk, ze zouden dus ook een idee krijgen van het soort uitdaging waarvoor dat ze stonden om het land in bezit te nemen. En Caleb, dat is de persoon die de mannen van Juda verkiezen om hen op die verkenningstocht te vertegenwoordigen. Wat eigenlijk wel een heel verrassende keuze is. Ik weet niet of dat je het weet. Maar Caleb is niet in de stam Juda geboren. Caleb is een Keneziet. Een familie die afkomstig is uit het volk van Edom. Ja. Caleb is puur genetisch gezien een Edomiet, een volbloed heiden dus. En als je het verhaal kent, dan weten jullie dat verslag van de 10 van die verspieders ongeveer hierop neerkomt. Dat inderdaad, ja, dat land wel degelijk was zoals God het beloofd had. Maar dat er toch geen doorkomen aan is, gezien dat het er vol loopt met van die Enakieten. Een machtig kreesvolk, dat verdrooit 2 koppen groter is dan ons. We zijn slechts sprinkhaan vergeleken met dat reuzenvolk. En dat zijn we ook in hun ogen. Ja, er waren slechts 2 verspieders die het volk probeerden gerust te stellen, dat die in bezit namen van dat goede land, dat dat meer dan een haalbare kaart was. Want ja, wij zouden immers leiden in het land en het geven zoals hij beloofd had. Ja, zeggen ze, laten we nu toch niet uit angst voor die inwoners van het land tegen jou wij gaan libereren, hè? Moet niet bang zijn voor hen, zeggen ze. We gaan ze gewoon opeten. Maar ze hebben geen bescherming meer. Wees dus niet langer bang voor hen, zeggen ze. En waarom vertel ik u dat nogmaals? Omdat dit geloofsvertrouwen is, vrienden, die het verschil maakt tussen het land beërven en niet. Caleb was samen met Jozua de enige van de oorspronkelijke generatie die de Rode Zee was overgestoken, die een toekomst had in het beloofde land. Al de rest stierf na 40 jaar omzwerving in de woestijn, omdat ze niet geloofden dat Yahweh het aankon. En de Heer zegt het volgende hierover, in nummer 14, vers 24. Hij zegt, maar omdat mijn dienaar Caleb een andere geest heeft en mij volledig is gevolgd, zal ik hem brengen naar het land waar hij heen is gegaan en zijn nakomelingen zullen het erven. Wat we hier trouwens zien in ons gedeelte. Maar de Heer zegt, Caleb is een man met een andere geest en hij is mij volledig gevolgd. Vrienden, wat voor man, denk je, zou Caleb, een man met dat soort geest, wel voor zijn dochter, denk je? Een sympathieke dude met gevoel voor humor die toevallig een krak is in wiskunde? Nee. Bovenaan zijn wenslijst staat een diep geworteld geloofsvertrouwen in God. Geloof en Gods kracht dat in zwakheid wordt volbracht. Dat soort van geloof die vrijmoedig op een versterkte stad afgaat, die verdedigd wordt door mannen met naam en faam, de reuzen onder de geoefende krijgers. Ik zeg het precies zo, omdat het wordt hier niet vermeld, maar in Jozua hoofdstuk 11 kan je lezen dat Kiriat Sefer, dat dat eveneens een stad is die bevolkt wordt door die zeer gevreesde en te duchten Enakieten. Daarom, mensen, bedenkt Caleb wijselijk hier deze test om dat soort karakter te selecteren in de figuur van Otniel. En ook deze Otniel is een zoon van Kenas, een Edomiet. En ik vind dat toch zo ongelooflijk, hè? Dat 50% van de trouwe verspieders die echt in God geloven, toen heiden was. En de allereerste rechter, de trouwe Otniel, die vervuld met Gods geest erin zal slagen om daar die Syrische koning Kushan Rishathaim te verslaan en 40 jaar vrede zal brengen voor Gods volk. Dat is verdraaid een heiden. Weet je dat? Een bekeerde Edomiet. Ja, het gebeurt wel vaker in de schrift dat gebrek aan geloof, loyaliteit ten aanzien van hun leiders en medemensen, wat hen die uit Abraham geboren zijn kenmerkt, dat het door de Heere God beschaamd wordt. Door de aandacht te vestigen op buitenstaanders, die geen deel hadden aan de verbonden en de belofte van Israël, voormalige heidenen die het geloofsvertrouwen en de loyaliteit aan zijn volk betoon, waar de God zo naar op zoek is, mensen. Ja, ik denk ik aan Rahab de Kanaanitische, die door geloof haar leven in die weegschaal gooit voor die 12 verspieders. Ik denk ook aan Rut, die haar leven wijdt aan de zorg voor haar schoonmoeder en weduwe Naomi. Een Moabitische nota bene, die haar levenslot verbindt aan Jahwe, de God van Israël en zijn volk. Wat zegt ze? Ah, iedere keer dat ik dat lees, smelt ik. Uw volk is mijn volk, zegt ze, en uw God is mijn God tegen Naomi. Wat een vromaas. Ik denk hier ook aan die uitzonderlijke trouwe mensen van de helden van David, waarvan dat er verschillende onder hen uit die omliggende heidenvolken afkomstig waren, die zelfs hun leven wouden voor David een beker fris bronwater kunnen aanbieden. Moet je dat even voor stellen? En niet te vergeten, Uria de Hetiet, een aanvoerder in Davids leger, zo'n godsvrezend man die zijn leven gaf voor David, zelfs al joeg die hem de dood in om zijn vrouw Bathseba te kunnen bemachtigen. Ja, het zijn vaak buitenstanders die veel meer de genade appreciëren die hen te beurt gevallen is dan de ingeborenen onder Gods volk. En ze vertonen tot beschamens toe het geloofsvertrouwen, de liefdevolle trouw die God maar zelden aantreft in Abrahams bloedlijn. En dat is wel vaker niet anders in de kerk van vandaag. Ook daar zijn het meestal niet de aangeborenen die de toonaangevende voorbeelden zijn van geloofsvertrouwen, maar de aangespoelde heidenen, die vaak al een heel leven achter de rug hebben en Gods genade met beide handen aangegrepen hebben en net zoals Caleb voor de volle 100% ervoor gaan. Wie veel verheven is, heeft veel lief, zegt de Heer Jezus. Maar dat is op zich geen voorwaarde tot. Is het niet zo, vrienden, dat tijdens zijn bediening de Heer Jezus ook het geloof dat prijzenswaardig is, niet bij de aangeborenen aantrof, maar bij twee mensen uit de heidenen? De Romeinse centurio, van wie dat zijn slaaf op sterven lag. Heer, spreek en die zal gezond worden. En ook de Syrofenicische vrouw, die erop vertrouwde dat er ook kruimels van genade waren voor die heidense hon onder de tafel. En in geen van beide gevallen, mensen, had ook maar iets te maken met zondevergeving, voor alle duidelijkheid. Maar vrienden, wie zou er ooit gekozen hebben in Israël om die bekeerde buitenstander als leider te wijlen voor Gods volk? Otniel is Gods keuze, opdat het zwakke echter, wat zich sterk weet, zal beschamen. Otniel, een aangespoelde buitenstander, een volbloed heiden-Edomiet, zal machtig door God gebruikt worden. Ah, ik vind dat zo geweldig. En dat is nou maar de eerste in de rij uit Gods rariteitenkabinet. Wat dacht je trouwens van de tweede grote rechter in rij? Ehud. Een man met een verdorde hand. Een man die door de maatschappij als kreupelen beschouwd, scheef bekeken wordt. Maar ja, voor wat zou zo iemand deugen? En toch zal God deze Ehud, die slechts één enkele gebruikbare arm heeft, oprichten tot een machtig rechter en krijgsheer, die onder andere, ken je hem, Obezi Eglon, die een vetbolg uit Moab samen met zijn manschappen zal verslaan. En geen twee zonder drie, zegt Jahwe. Want de derde grote rechter is Deborah, een vrouw nota bene, die cultureel gezien totaal onverwacht is. Vrienden, elk van deze machtige leiders en verlossers komen cultureel gezien niet eens in aanmerking. Maar God gebruikt nemen als zwakke om sterke te beschamen. En deze vrouw zal met een andere vrouw, Jael genaamd, samen in een eentje het opnemen tegen de Canaanieten en tegen Sisera met zijn 900 strijdwagens. En Jahwe schenkt hen een machtige overwinning, want hij strijdt met hen mee door middel van een krachtige storm uit de hemel, zullen we zien. En wat dan gezegd van Gideon, de vierde grote rechter, een man die naar eigen zeggen helemaal niet gekwalificeerd is om Israël te verlossen? U behoort tot Manasse, de zwakste stam onder Gods volk, en je is de minste in zijn familie. Maar Jahwe zal Gideon en een legertje van 300 man gebruiken om die Midianieten op een snelle kamelen berucht om een blitzkrieg oorlogsvoering te verslaan. En hoe? Door middel van fakkels, kruiken en hoorns zal Jahwe Gideon de totale overwinning schenken. En wat te denken trouwens van Jefta, de vijfde grote rechter. Jefta is het kind van een sekswerkster. Jefta weet niet eens wie dat zijn vader is. Ja, de moeder is hij altijd zeker, maar de vader niet. Een bastardzoon, nota bene. Iedereen kijkt een andere kant op, of hij steekt de straat over als Jefta langskomt. Wie in Israël had ooit gedacht dat Jahwe Jefta zou verkiezen? Geen van deze mannen of vrouwen wordt maatschappelijk aanvaardbaar geacht om nog maar in aanmerking te komen. En dan, we hebben als zesde en laatste, mijn goeie vriend Simson. Ik hoef je al niet mee te vertellen, denk ik, dat deze bijzondere man Gods de leider is wat Gods volk nooit om gevraagd heeft. Nooit. Alle voorgaande leiders had Israël de Heer om gevraagd. Maar Simson komt ongevraagd. Hij is dan ook volkomen ongewenst. Zelfs tot op de dag van vandaag. Ik had er nog een babbeltje over met Germain in de vorige Bijbelstudie, maar ik heb het een keer gecheckt. Er zijn momenteel, valt niet om, ongeveer 100 commentaren in alle formaten en moeilijkheidsgraad verkrijgbaar op het boek Rechten. 100. Maar er zijn momenteel slechts 2 vooran. Er zit een derde in de pijplijn die een positieve kijk heeft op de rechters in het algemeen en die niet meegaan met dat misplaatste zicht op Simson. Die is dan ook degene die er met kop en schouder bovenuit steekt. En Gods rariteitenkabinet geeft toe. En het meeste van alle personages in Israëls verhaal, die lijkt op de Heer Jezus. Maar de Heere God kiest niet eenmaal de meest onwaarschijnlijke figuur, nee. Ja, wij gebruiken het zwakke om het sterke te beschamen. Maar zijn genade is genoeg. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is ook de reden, vrienden, waarom dat Caleb en Otniel al in dat eerste hoofdstuk van dit boek niet kunnen ontbreken, nee. Want het geloofsvertrouwen van deze mannen van Juda wordt niet gedeeld door de overige stammen. Daar gaan we in de volgende overdenking, zo de Heere wel, opnieuw wat dieper op ingaan. Maar er zijn verschillende redenen waarom dat de schrijver zoveel aandacht heeft voor de details van dit toch opmerkelijke huwelijksverhaal. Maar de hoofdreden, gezien de bedoeling van het hele boek Richteren, is ongetwijfeld de lezers voorbereiden op in eerste instantie de komst van koning David en uiteindelijk Davids eeuwige erfgenaam van de troon, de Heer Jezus. Dit hele boek is eigenlijk bedoeld, mensen, om Gods volk de ogen te openen voor een nood aan gezalfd koningschap. Het soort van koningschap waarbij dat de koning niet met God verwikkeld is in een concurrentiestrijd om zijn onbetwistbare heerschappij over ons leven. Maar een koning die het middel is waardoor hij over onze levens regeert. En dat is namelijk wat dan een vazalkoning als David doet, die gezalfd is door Jahwe. En boekrichter doet dat eigenlijk op vele manieren. Maar de eerste is hier in de aanvang van dat hoofdstuk met de vraag, Wie zal Israël voorgaan in de strijd? Gods antwoord is Juda. De stam waar dat koning David en uiteindelijk ook Davids eeuwige erfgenaam aan de troon, de Heer Jezus, zal geboren worden. Maar het boek eindigt trouwens ook in die dubbele epiloog. Ook daar komt diezelfde vraag aan bod. Wie zal ons voorgaan in de strijd tegen de Benjaminieten? En Gods antwoord is wederom Juda. En zo eindigt dit boek, dat in die laatste hoofdstukken gekenmerkt wordt door een herhaaldelijk refrein. In die dagen had Israël geen koning en iedereen deed wat goed was in eigen ogen. Ja, je hebt een koning nodig om je te beschermen tegen de willekeur die zo kenmerkend is voor zelfredzame autonomie. De modus operandi van de natuurlijke mens die niet door Gods geest vernieuwd wordt. Die gewoon is om te doen wat goed is in eigen ogen. Je hebt echt een koning nodig om je te bewaren, om je eigen leven zo rampzalig te leiden. En dat is het hoofdpunt van het hele boek Richteren. En hier wil ik eigenlijk afronden met een heel belangrijke vraag die wij allen voor onszelf moeten beantwoorden, vrienden. Wie zijn ogen zijn belangrijk in ons leven? Wie zijn ogen zijn belangrijk in ons leven? We vinden namelijk door in het hele boek dat Jahwe Israël telkens overlevert in handen van hun vijanden, omdat Israël, zo staat er telkens malen, kwaad deed in de ogen van de Heer. 7 keer wordt dat gezegd in het boek. Voor de liefhebbers 2 vers 11, 3 vers 7, vers 12, 4 vers 1, 6 vers 1, 10 vers 6 en 13 vers 1. Maar in het dubbele slot van het boek wordt hetzelfde op een andere manier gezegd. Niet langer, de Israëlieten deden kwaad in de ogen van de Heer, maar iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dus de schrijver maakt hier een punt dat veel van de dingen die de Israëlieten toen deden, in hun ogen helemaal niet verkeerd waren. Met andere woorden, in hun eigen ogen was het meeste wat ze deden, volkomen acceptabel, ze dacht niet, ik weet dat het niet goed is, maar ik ga het toch doen, nee. En toch wordt hun gedrag in Gods ogen slecht genoemd. Hoewel dat ze van zichzelf dachten dat ze helemaal niet verkeerd bezig waren, bleek hun hart ver van God verwijderd te zijn, mensen. En ook bij vele christenen verklaart hun handelswijze dat ze niet geleid worden door wat dat God denkt, maar hoe dat de wereld rondom ons denkt. Mijn eigen ogen. De gevoelens van mijn hart en de waarnemingen van mijn verstand. Hoe dat ik de zaken aanvoel en hoe dat ik de zaken zie. Dat is de enige manier om te bepalen wat dat goed en wat dat fout is. Maar is dat werkelijk voldoende, vrienden? Is dat werkelijk voldoende? Gezond verstand spreekt dat tegen, zelfs al zouden we Gods woord niet hebben. Kijk, als kwaad alleen bepaald wordt door onze eigen ogen, hoe zouden we dat bijvoorbeeld, neem het heel concreet, Poetin er kunnen gaan opwijzen dat hij verkeerd bezig is? Hij is er voor zichzelf in eigen ogen van overtuigd dat die Russische sprekende bevolking daar in de Donbass, dat hij ze daar een grote dienst aan bewezen is. En dat hij de historische fouten die in het verleden gemaakt zijn, dat hij die aan het recht zetten is. Onze eigen ogen, vrienden, zijn niet voldoende. Maar wie zogen dat wel? Wie zogen dat wel? Wordt wat dat fout is gedefinieerd door de ogen van de wetenschap en de experten van deze wereld? Of is het wat door de ogen van de meerderheid bepaald wordt? Nee, wat fout is, dat is alles, vrienden, wat dat tegen Gods wil ingaat. Wat God als kwaad ziet, ongeacht wat de wetenschap en de cultuur het over eens is. Wat God als kwaad ziet, ongeacht wat onze eigen gedachten en gevoelens ook zijn. En dat brengt me bij mijn tweede punt. Onze eigen ogen zijn niet alleen niet voldoende. Ze worden ook heel snel door kwaad misleid. Ja, had je hen erover aangesproken, dan had je heel snel vastgesteld dat die toenmalige Israëlieten allerlei verklaringen en bedenkingen hadden, die hun keuzes ondersteunden en een reden gaven om te doen wat ze toen deden. Ja, ze leefden toen in wat ik zou noemen een soort groepsontkenning. Ja, en in ogen was er niks mis met wat dat ze deden. Er was altijd een gereden verklaring voor waarom dat ze niet deden wat God van hen verlangde. Dat is wat we vandaag dikwijls ook zo in de kerk. He. Maar altijd een gereden verklaring waarom dat we niet doen wat dat God van ons verlangt. En dat heeft alles te maken met het feit, mensen, dat Gods wil geen zeggenschap en controle heeft over het hart. In een onderbewustzijn, wat dat de schrift het hart noemt, onderdrukten ze de kennis van God en wezen ze de wil van God af. Maar op niveau van het bewustzijn waren ze zich van geen kwaad bewust. Ze hadden een goed geweten. En ze hadden allerlei manieren om hun levensstijl te rechtvaardigen. En hun ogen zag het er niet slecht uit. En het boek Richter vertelt ons niet wat dat hun beweegredenen waren om toch te doen wat dat uiteindelijk kwaad was in Gods ogen. Alleen wordt ons herhaaldelijk voorgehouden dat ze de afgoden dienden om hun eigen welzijn en succes in het leven te zoeken. Ik ben er al vaker het over gehad, ik ga er niet in herhaling vallen. Maar jullie weten ondertussen de afgoderij in welke vorm ook, dat dan een mens zo blind, zo doof en zo stom maakt als de afgoden dat hij dient. En het gevolg is een verhard hart dat ver van God verwijderd is. En men is het niet eens meer van zichzelf bewust. Dat is nog het ergste. Wat leidt tot die toestand van ontkenning, wat de Israëlieten toen en vele christenen van vandaag in verkeren. En ik snap niet waarom dat zoveel voor dit grote gevaar geen angst kan. Ik snap het dat gewoon niet. Hoe gemakkelijk dat we toch onszelf voor de gek kunnen houden. Zou er toch toe moeten leiden, mensen, om onszelf voortdurend te evalueren en in vraag te stellen. Enerzijds ja, door Gods woord intens te overdenken en te bestuderen. Maar ook door persoonlijke verantwoording te leren afleggen aan anderen. En ik zeg wel te leren, maar van nature zijn we daar absoluut niet toe geneigd. En toch heeft de Heer ons daartoe ook aan elkaar gegeven. Om diepgaande vertrouwelijke vriendschapsband te smeden, waar ook op dat vlak wederzijdse openheid heerst. En wat dat betreft kan ik hier alleen maar voor mezelf spreken. Ik ben echt, en dat meen ik het diepste van mijn hart, de Heer enorm dankbaar voor enkele zusten en broers die door een welgemeende vriendschap mij al vaak bewaard hebben. En echt door de Heer gebruikt zijn. Doordat ze me wijzen op zaken waar ik niet meteen aan dacht. Of dingen waar ik gewoon weg blind voor ben. Want iedereen heeft blinde vlekken hoor, moet niet bang zijn. Iedereen heeft blinde vlekken. En ik wens dat echt iedereen hier van harte toe. Want wat dat betreft ben ik eerder, wat het Nieuwpoort betreft, bezorgd. Want niet weinigen zijn hier zo op hun eentje. En hebben geen vrienden in de Bijbelse zin van het woord. Ik spreek niet van Facebook-vrienden, maar Bijbelse vrienden. Ja, à la Jonathan en David. Dat is de vriendschap die de schrift ons voorhoudt. En laat u alsjeblieft niet meeslepen in die ik en mijn Heer mentaliteit, die de ander kennelijk niet nodig heeft. Want dat leidt pas tot zelfmisleiding, mensen, van het kwalijkste soort. Hè. Want er nog voor de dienst hierover, ik hoorde afgelopen week van een van mijn goede vrienden een situatie van een zuster dat ik al meer dan 30 jaar kan, die de Heer, zoals we ze kennen, van harte lief had, maar die ondertussen in die misleidende mentaliteit vast is komen te zitten en totaal onbereikbaar is geworden. Hè. Ze laat zich door niemand nog iets gezeggen. En haar eigen dochter smeekt om gebed, omdat ze zich ernstige zorgen maakt over haar moeder, die enkel en alleen zijn nog laat leiden door Gods geest. Maar sorry voor mijn bewoording. Hoewel als ze zo blind geworden is, lijkt een mol, blaakt ze van zelfvertrouwen en vastberadenheid meer dan ooit tevoren. Het is gewoon beangstigend om zoiets te zien. Dat wens je gewoon zelf in een ernstigste vijand niet toe, zo'n misleiding. Vandaar, vrienden. Sociale controle is in Gods gemeente een bewaringsvorm die voor de discipelen van de Heer Jezus onmisbaar is. Wil je waarheidsgetrouw zijn en wil je waarheidsgetrouw blijven? Ik ga het nog een keer herhalen. Sociale controle is in Gods gemeente Een bewaringsvorm die voor discipelen van de Heer Jezus onmisbaar is. Wil je waarheidsgetrouw zijn en waarheidsgetrouw blijven? Veracht en veronachtzaam dan niet alsjeblieft, mensen. Amen.